Museum Het Schip presenteert tot en met 1 september de tentoonstelling Publieke Werken en de Amsterdamse School tussen 1915 en 1935. Publieke Werken en de Amsterdamse School zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de aankleding van de openbare ruimte schakelde de gemeentelijke dienst vanaf 1910 architecten en kunstenaars in van deze school. We praten hierover met Alice Roegholt, initiatiefneemster en directeur van het museum. Goedemiddag Alice.
Ja, goedemiddag.
Welkom in de uitzending op deze Hemelvaartdag.
Ja.
Om te beginnen, voor de hopelijk weinige luisteraars die het schip nog niet kennen, wat voor expositie presenteert het museum?
Nou, het museum heeft een vaste expositie over de Amsterdamse school. Eigenlijk hoe dat begon met de Amsterdamse school. Dat begon in het begin van de vorige eeuw, zo rond 1913, begon je de eerste verschijnselen van de Amsterdamse school te herkennen in het straatbeeld. En het waren jonge architecten die met een enorm enthousiasme eigenlijk braken met de traditionele bouwvormen.
Mm-hmm.
En het bijzondere van de Amsterdamse school is dat het is ingezet door de gemeente Amsterdam en de woningbouwverenigingen om ook voor de arbeider te gaan bouwen, omdat er lag op dat moment een enorme vraag voor uitbreidingen van de stad, omdat er veel fabrieken naar de stad waren gekomen als gevolg weer van de industriële revolutie. Dat kan je nou niet meer voorstellen dat er allemaal fabrieken in de stad gebouwd werden, maar dat gebeurde toen. En daar kwamen arbeiders heen, die kwamen eigenlijk van verre. Toen werden dat echt wel buitenstaanders genoemd, die kwamen uit Ozaan of nog erger uit Friesland. Dat waren echt, dat kan je ook niet meer voorstellen. Hè? Dat
migranten.
Gastarbeiders, migranten, ja. Zo werd het gezien. En die werden dan heel slecht gehuisvest. Er is niks nieuws onder de zon. Dus die kwamen dan met hele gezinnen op een eenkamerwoning in krotten en sloppen.
Ja.
Dus in slechte huizen. En daarom had die ontwikkeling, die zie je vanaf 1880 zo'n beetje ingezet worden. En dan heeft de regering, want dat gebeurde niet alleen in Amsterdam, dat gebeurde overal in Nederland. En de regering heeft in 1901 een wet aangenomen, de woningwet.
Ja.
En die bepaalde, die wet, dat er niet meer lukraak door aannemers slechte huizen mochten worden gebouwd. Er moesten architecten bij komen, daar moest een planmatig gewerkt worden. Dus toen kwamen er overal in Nederland en in Amsterdam liep daarin ook behoorlijk voorop. Uitbreidingswijken, die moesten ingericht worden, daar moest een plan voor komen. Dus ja, hoe ga je dat doen? Waar komen de straten? Waar komen de scholen, de kerken? Nou, alles moest bedacht worden.
Mm-hmm.
Dat is een structuurplan. En dan moest dat ingevuld worden met woningen. En want er was heel veel vraag om woningen. En daar had de gemeente onder leiding van onze beroemde wethouder Wieboud, die hadden daar toch het idee van om tot een eenduidige stijl te komen. En dan is het grappige dat eenduidige helemaal niet allemaal hetzelfde is. Maar ergens voelen wij nog steeds van, als we Amsterdamse school zien, dat het de Amsterdamse schoolstijl is.
Ja.
We ervaren het als hetzelfde. Terwijl elke architect en elk project er toch weer heel totaal anders uitziet. En dat is daar is Amsterdam wereldberoemd mee geworden.
Ja. En je vertelde, het is rond 1910 begonnen. Dat is in de periode ook van de Art Deco. Zie je daar invloeden van?
Nou, de Art Deco liep er iets achteraan eigenlijk. Maar begon met de bouw van het Scheepvaarthuis. Dat wordt over het algemeen als eerste bouwwerk gezien van de Amsterdamse school. En daarna volgde al heel snel de projecten op het Spaarnammer plantsoen in 1913, het eerste blok wat hier tegenover het schip staat, en 1914 het tweede blok, en direct na de Eerste Wereldoorlog 1919 het schip zelf.
Ja.
Maar ondertussen had de gemeente bepaald dat als er dan gebouwd zou worden, dat was natuurlijk een hiaat vanwege de Eerste Wereldoorlog, maar na de Eerste Wereldoorlog had de gemeente bepaald dat het straatbeeld bepaald zou worden door de architecten die de vormentaal van de Amsterdamse school hanteerden.
Mm-hmm.
Dus dat werd echt een ding. Maar dat ging veel verder nog dan alleen maar die huizen. Want wat ik al zei, van er moesten natuurlijk ook voorzieningen komen. Badhuizen, kerken, scholen. Hè, dat zijn dan de voorzieningen. Maar ook de architecten van die beweging, die waren heel enthousiast. En die gingen ook de straatmeubilair ontwerpen.
Ja.
Dus niet alleen brugleuningen, maar ook de kiosk en de, nou, dat kennen mensen nog wel, de oudere Amsterdammer, de gyrobussen.
Mm-hmm.
En we hebben ze hier in het straatbeeld teruggezet in de Spaarnammerbuurt, die prachtige gyrobussen. En er was gewoon heel veel, de lantaarns, alles werd in die stijl mee ontwikkeld.
Ja.
En dat gaf een hele rijke, omdat het ook een hele rijke vormentaal is, gaf het een hele rijke beleving op straat. En zo'n wethouder Wieboud, nou, die zei van ja, de arbeider die heeft geen tijd om naar musea te gaan. Die komt eigenlijk weinig met kunst in aanraking. En
ja,
de fabrieken waar men toe moest werken, nou, dat waren echt niet plekken waar je cultureel onderlegd van werd. Dat was gewoon hard werken achter stampende machines. Maar hij vond het belangrijk dat het volk ook meegenomen werd in een artistieke beweging. Dus hij zei, als die straten er mooi uitzien, dan krijgt toch iedereen ook daar iets van mee.
Mooie en, gedachte.
Ja, een hele mooie gedachte.
En het gebouw waar het museum gehuisvest is, is dat gebouwd met een museale bestemming of is het een woonhuis geweest?
Nee, het Schip is een volkswoningbouwcomplex van eigen haard. Woningbouwvereniging Eigen Haard. En het is een stuk grond, een soort driehoek, een soort taartpunt zou je eigenlijk kunnen zeggen, waar destijds 102 woningen in werden ontworpen door architect Michel de Klerk. Hij is echt de grondlegger van die beweging,
ja,
van de Amsterdamse schoolarchitecten, de belangrijkste architect. En nou, daar heeft hij prachtige woningen gebouwd voor de arbeiders. En dat is ook nog allemaal bewoond.
Ja.
Maar in het complex zit ook een schoolgebouw. En dat schoolgebouw, dat stond er al. Dat heeft hij eigenlijk geïncorporeerd in zijn hele ontwerp.
Aha.
Dus hij heeft er overheen gebouwd. Hij heeft de gevel wat aangepast, dat het allemaal op elkaar lijkt. En daar heeft tot 2015 een school in gezeten. En daarna is het museum daarheen gegaan.
Oké.
Okay. De school is verhuisd, de Houthaven. En toen heeft het museum, wat altijd in het voormalige postkantoor zijn plek had en in de museumwoning, onder de toren van het Schip, die markante toren. We kregen zoveel bezoekers dat het ook wel tijd werd voor een uitbreiding. En we hebben heel lang op gewacht. Maar toen ging de school verhuizen en toen is het ingericht. Het schoolgebouw is nu ingericht voor het museum.
Mooi.
Maar Michel de Klerk die heeft wel een heel bijzonder gebouw gebouwd. Het is wereld en wereld beroemd. Elke architectuurstudent ter wereld die leert ook over dit gebouw, hoe bijzonder het is. En het is dus extra bijzonder dat er ook een museale plek is gekomen, zodat ook buitenstaanders die hier niet wonen daar ook wat van kunnen zien.
Ja, en een plek bij uitstek voor de huidige expositie, publieke werken en de Amsterdamse school. Wat kunnen bezoekers daar zoal verwachten?
Nou, het is een mooie expositie die ook vertelt het verhaal over de samenhang, eigenlijk het streven naar samenhang in stijl.
Ja.
En dat je niet zomaar lukraak een wijkje gaat ontwikkelen, maar echt zo'n die hele gordel rond de grachten, zeg maar, dat werd dan voor de uitbreiding van de stad. En dat daar over al die aspecten werd nagedacht om dat goed af te stemmen onderling met die architecten. En het was een beweging die ook ruimte gaf aan heel veel creativiteit. Dus eigenlijk, als je al die panden op zich bekijkt, zijn ze heel verschillend. En toch vormt het een eenheid. En dat is vreselijk knap. En daar heeft de dienst publieke werken een belangrijke rol in gespeeld. De woningbouwverenigingen hebben natuurlijk voor de woningen een belangrijke rol gespeeld. Maar die gingen niet lantaarns neerzetten en bruggen ontwerpen.
Ja. He,
dat was de zaak van de gemeente. En die hadden een dienst dat heette publieke werken. En die zetten ook weer Amsterdamse schoolarchitecten aan het werk om het straatbeeld te verfraaien. En ook heel erg met de intentie dat de burger op straat gediend moest worden.
Ja.
Er moesten prullenbakken komen, zodat het papiertje weggegooid kon worden. Er moesten klokken komen, zodat je altijd kon zien hoe laat het was. Hè? Niet iedereen had een mobieltje waar de tijd op zit.
Nee.
Dus dat die emotie die hoort heel erg bij dat tijdsbeeld. En wat je hier ziet is natuurlijk onze geweldige collectie echt straatmeubilair. Hè. We hebben een heleboel verzameld. Aan straatlantaarns, brughekken, gyrobussen, ik noemde ze al. En nou, een heleboel, dat is hier gewoon te zien zoals het was. En
ja.
Dan is er een expositie die uitlegt over hoe de gemeente dacht in die tijd. en wat daar het resultaat van is geweest. En het wijst ook op wat we daar heden ten dagen nog van zien.
Ja, nou dat klinkt als een must-see voor elke Amsterdammer, zodat de volgende keer op straat precies de herkomst en de verhalen achter de lantaarnpalen, de bruggen en de gebouwen weet. Dank je wel, Alice, voor dit leuke gesprek. En tot ziens in het museum.
Dus ook, en er is dus ook een symposium, hè? Dus een lezing eigenlijk vanuit de gemeente.
Ja, wij zullen daar alles over op de website zetten. Dan kunnen mensen het terugkijken.
Prima, leuk als mensen nog wat extra willen horen.
Precies.
Of hoe men nu denkt, dan nou, hartstikke goed.
Dankjewel.
Hoi.
Tot ziens, dag.